waren Gods op wien zij bouwden. Is dat niet de beschuldiging die we ook nog wel eens van binnen horen als de Satan ons aanvecht? Omdat we in omstandigheden verkeren in ons leven die te zwaar voor ons zijn. Een verdriet te verstouwen hebben gekregen wat niet te verstouwen valt. Waarbij mensen zeggen, het slijt wel, maar het slijt maar nooit. Of je moet eens wat meer buitenshuis gaan doen, want dan kun je beter verwerken wat er gebeurd is. Terwijl sommige dingen niet te verwerken zijn. En dan denken we nog niet eens aan de miljoenen mensen die op de vlucht zijn. Die op straat proberen op het asfalt te slapen. Of ergens in een bouwval van een huis dat door bombardementen vernield is. Hoeveel miljoenen mensen zijn niet in nood op dit moment? En dan denken we aan die 380 miljoen christenen. 380 miljoen christenen die zwaar vervolgd worden. Je schaamt je als je naar huis toe rijdt in de welvaart. En de voorrechten en de comfort wat we hebben in ons leven. In dit landje. Het is ongelooflijk. Zou het kunnen zijn dat bij die 380 miljoen christenen die vervolgd worden, er ook een veel sterkere smeekbede leeft. Heere, verlos ons. En is het niet zo dat wij door de welvaart, het comfort, de voorrechten, de rijkdom die we hebben, minder smeken om verlossing? Het zou zomaar met elkaar te maken kunnen hebben, denkt u niet? Misschien dat we in de lijdenstijd en zeker ook de Goede Vrijdag toen ons wel eens wat raken door, emotioneel laten raken door het lijden van Christus en alles wat hij heeft meegemaakt, de verlating door de discipelen, de verlating door de mensen en vooral de leden van het Sanhedrin, de eenzaamheid die hij moest doorstaan. En dan begrijpen we die vrouwen die de stoet begeleiden op weg naar het kruis Golgotha. Die vrouwen van Jeruzalem. Die wenen. Wenen over Jezus. Het was een emotie die opgeroepen werd. Om die arme man. Die arme Yeshua. Jezus. Die daar overdekt met bloed. Zijn rug opengeploegd door de geeselslagen, door de kroon op zijn hoofd, strompelend onder het kruis, in de richting van zijn executieplaats ging. Wat moet het voor Jezus geweest zijn om dat mee te maken? U zegt, er waren tenminste dan toch een paar mensen die medelijden met hem hadden. Nou, laat het direct gezegd zijn, het is heel opmerkelijk dat in geen van de evangeliën negatief over vrouwen gesproken wordt. Je vindt vaak negatieve dingen over mannen, maar nooit over vrouwen. Nou, deze vrouwen, die hadden het niet negatief bedoeld. Maar ze werkte emotie bij Christus los in zijn zo gevoelige natuur, die het hem nog moeilijker maakte. En zoals zo vaak, als de Jezus in verdrukking en benauwdheid kwam, dan was hij des te meer bereid om op de Vader te letten, die hem leerde hoe hij kon geven. Hoe hij kon geven. Zoals het echt waar is, als u nu in grote moeilijkheden verkeert en met problemen te worstelen, de beste oplossing is dat je gaat geven. Als je huisgenoten hebt en je huisgenoten des geloofs, of van het gezin, en anders op welke wijze dan ook. Want het is zaliger te geven dan te ontvangen. En wat geeft Jezus aan deze vrouwen? Een profetie. Hij zegt, weent niet over mij, maar weent over uzelf, want er zijn dagen die komen. Waarin gezegd zal worden, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Er zullen dagen komen, vrouwen, waarvan jullie het liefst maar niet willen weten. Moordpartijen, verkrachtingen, deportatie. En het is gebeurd 40 jaar later, in het jaar 70 na Christus. En dan zegt hij, als ze dit doen aan het groene hout, wat zal aan een dorre geschieden? Als ik het groene hout, dat wil zeggen een mens zonder zonde, al zo mishandeld wordt, wat zal dan geschieden aan het dorre hout, aan zondige mensen, zoals jullie zijn? Hij wilde bij die vrouwen de beden losmaken van, Heere, red ons, verlos ons van onszelf, van de macht van de Satan, van de wetteloosheid, van de Romeinse overheersing, van de valse leer van het Sanhedrin. En waar de mensen ook maar mee zaten te tobben en zich onrust over maakten. Maar die vraag om verlossing kwam niet van die vrouwen. Die kwam even later wel, want ze waren aangekomen op de hoofdschedelplaats, Golgotha. En al snel klonken in de stilte de hamerslagen toen de halfdronken legionairs op een kort blaffend bevel van de centurion 3 kruiselingen aan het hout nagelden. En nadat de kruisen overeind getrokken waren en de menigte die zich verzameld had kon zien dat diezelfde Jezus die ze een paar dagen tevoren nog hadden bejubeld. Hosianna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Gezegend is de koning Israëls. Nu als een vervloekte aan het hout hing. Wat een verschil, wat een contrast. Wat zegt dat ons ook over mensen? Er is wel eens gezegd, in Rusland wonen heel veel nette mensen. Keurige jonge mensen ook, die hard werken. Dat moet ook wel daar. En dan krijgen ze een uniform aangemeten. Dan wordt er een geweer in hun handen gedouwd. Ze worden per trein vervoerd naar de Oekraïne. En ze beginnen te schieten op alles wat leeft. Het worden moordenaars. Gebeurt toch met mensen die beïnvloed worden door de vorste duisternis, geen verweer hebben daartegen? Wat gebeurt er met die menigte die Jezus heeft binnengehaald als de Messias, de koning Israëls? Wel, wat er gebeurd is, wat in het klein ook met ons gebeurt. Dat we 's morgens naar ons werk rijden. En als we 's avonds terugrijden in de auto wel kunnen janken. Omdat we toegegeven hebben aan een bepaalde verleiding. We zijn niet alleen tot hinken en zinken gereed zoals we dat vroeger zeiden. Maar we staan open voor alle zonden, alle mogelijke zonden. is altijd weer verbijsterend hoe mensen zich laten verleiden tot een ongekende wreedheden. Het is daarom zo'n geweldig wonder als mensen die ongekende wreedheden gepleegd hebben, tot bekering komen. En dat zien we in deze geschiedenis. Jezus heeft daarvoor de basis gelegd. Nadat hij aan het kruis geklonken was en ze de paal overeind hezen, riep hij uit: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Professor Schilder leerde ons destijds: dit was een gebed om uitstel van het oordeel. Vader, stel het oordeel nog uit. Voer uw wraak nog niet uit. Wacht tot de dag des oordeels. Laat de genadetijd aanbreken. Vandaar dat we zeggen dat we nog steeds in genadetijd leven, ook al hebben we de ergste misdrijven begaan, of minder erge misdrijven begaan, die u wanhopig probeert bedekt te houden, en waarvan je elke dag in je leven in angst zit dat het een keer ontdekt wordt. Vader, stel het oordeel nog uit. En het volk stond en zag het aan. De ramptoeristen van onze tijd, die hebben Israëlische voorlopers. In verband met het paasfeest zijn er tienduizenden mensen geweest. Duizenden hebben daar gestaan. Ze stonden en keken toe. Sensatiebelust. Of misschien ongerust. Zullen weinig volgelingen van Jezus tussen gestaan hebben. De meesten waren bang. Ook kerkmensen kunnen bang worden. Maar ze zullen misschien niet meegezegd hebben, beschimpt hebben, gescholden hebben en gezegd hebben: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene van God. Hier klinkt het woord verlossen. Anderen heeft hij verlost. Van ziekte, van de Satan. Van een toekomst die alleen maar een zwart gat was. Laat hij nu zichzelf verlossen. Als hij tenminste de Christus, de uitverkorene van God is. Als hij zegt wie hij, wat hij beweert ook is. Laat hij dan een einde maken aan zijn eigen lijden? Is dat een geloofsvraag om verlossing? Nee. Is dat bewogenheid met Jezus Christus, die zichzelf zou moeten verlossen? Ook niet. Dit is sarcasme. Vrede, ironie. En ook de krijgsknechten. Krijgsknechten tot hem komen, bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: als u de koning van de Joden bent, verlos u zelf. Klinkt weer dat woord verlossing. Als u de koning van de Joden bent, hoe wisten ze dat? Nou ja, die titulus, dat bordje dat was boven aan de kruispaal gespijkerd, waarop stond Jezus de koning der Joden in drie talen. Als u dan de koning de Joden bent, zijn er die soldaten van als u zelf. En ze hebben nog een paar vrede grappen gemaakt. Omdat ze te veel Posca hadden gedronken. Soldatenwijn. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: deze is de koning der Joden. Nou, er was een van die medekruiseringen, een van die twee moordenaars die links en rechts van Christus gekruisigd waren, die dat ook oppakte. En een van de kwaadoeners die gehangen waren, lasterde hem zeggend: als u de Christus bent, verlos u zelf van ons. Dan moeten we begrijpen dat voor Joodse mensen was het zo, dat de Christus, de Messias, de Verlosser, ook altijd de koning is. De Verlosser die komen zou, zou een koning zijn. Dus als er staat boven het kruis, deze is de koning der Joden, zo dacht een van die moordenaars. Ja, als u de Christus dan bent, verlos u zelf en ons. Ho! Niet alleen verlos u zelf, wat dat nog toch ook klonken heeft, maar nu is het verlos u zelf en ons. Dat begint toch al meer op een gebed te lijken, vindt u niet? We kennen dat gebed toch ook, verlos ons van de boze. Maar het is helaas niet waar. Want hij stelt een voorwaarde. Als u de Christus bent, verlos u zelf en ons. Het is hetzelfde als iemand van David. Als u aanwezig bent, God, in mijn leven, red mij. Dat is een heel slecht gebed. Want God is aanwezig in ons leven. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Ook Urk. Ook de straat waar je woont. Het huis waar je in woont. Nooit voorwaardelijk bidden. Van als u er bent. Als u er voor mij bent. Help me dan. Dat is een belediging voor God. Elke zondagmorgen zit u hier, hoop ik, voor zover u nog kunt en niet beperkt bent geworden, zodat u thuis moet meeluisteren. Maar dan hoor je het ook als je thuis meeluistert, als God zegt, ik ben de Heere uw God. Dat moeten we niet in twijfel trekken. Alleen al krachtens het verbond mogen we daar volop. Geweldige voorrecht van zien dat God had elke zondag weer opnieuw verklaard door zijn dienstknechten. Dus niet als u de Heere mijn God bent, ja help me dan. Dat deed deze kwaadoener. Als gij de Christus zijt, verlos u zelf. En dan gaat die andere reageren, maar de andere antwoordend bestraft hem zeggend: vrees gij ook God niet daar in hetzelfde oordeel zijt? Vrees gij ook God niet? Hoe kwam die man daaraan? Waarom geloofde hij wel dat Gods aanwezigheid er was? En waarom geloofde hij wel dat hij zonder voorwaarden tot die God nog spreken? Wel, als Joodse mensen opgevoed werden, dan leerden ze van jongs af aan om de Heere te vrezen. Dat is diep ontzag voor God te hebben. En blijkbaar was er in deze kwaadoener, deze moordenaar, nog iets van zijn jeugd overgebleven. Hij had in zijn latere leven blijkbaar alles gedaan wat God verboden had. In ieder geval tenminste de ergste dingen gedaan. En nu overviel hem de gedachte van de vrezen Gods. De gedachte dat God oneindig hoger en verheven was boven hem. Maar ook dat God terecht in zijn voorzienigheid hem naar deze kruispaal geleid had om gestraft te worden voor zijn zonde. Wij worden toch rechtvaardig gestraft, want wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. wist hij dat? Hij kon het gehoord hebben, ook toen hij in de cel zat, samen met Barabbas en die andere moordenaar. Ze zullen met z'n drieën best wel gepraat hebben over Jezus. Want heel Jeruzalem had het over Jezus. En toen ze hoorden dat Barabbas vrijgelaten werd, toen zijn ze verbaasd en perplex geweest dat Jezus, die alleen maar goed gedaan had, waarschijnlijk een onschuldige was. Ja, dat is wel zeker dat hij onschuldig was. Dat hij in de plaats van Barnabas gekruisigd zou worden. Misschien stond Barnabas wel tussen al die duizenden mensen in naar het kruis te kijken. En realiseerde hij zich, ik had daar moeten hangen. We weten het niet. En Saulus die in Jeruzalem woonde in deze tijd, zou hij ook ergens tussen die mensen ingestaan hebben? En ging zijn geweten spreken? Later zegt Jezus op de weg naar Damascus tegen Saulus, het is uw hart de verzen tegen de prikkels te slaan. Met andere woorden, voor deze ontmoeting met mij, Saulus, heb je in je geweten gevoeld dat je verkeerd bezig was. Maar je deed als die os, je sloeg achteruit. Je dacht dat je het allemaal wel zou kunnen maken. Had het ook te maken met dat hij hier als een Saulus ergens tussen stond? Nog niet zo lang daarna stond hij wel bij de executie van Stefanus. Maar hoe het ook gegaan is, Jezus riep wat op. En wat hij opriep, was bij deze moordenaar, die zich rechtvaardig gestraft wist, waardig hetgeen hij gedaan had, dat was geloof in Jezus. Er is ooit een Schotse Puriteinse schrijver geweest, Samuel Rutherford, zoals wij dat meestal zeggen op zijn Nederlands, die boeken schreef met de titel Jezus stervend en zondaren tot zich trekkend. Aanleiding van wat in Johannes 12 staat, als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zegt Jezus, zal ik hen allen tot mij trekken. En in dat boek beschrijft Rutherford dat het zien op Jezus iets teweeg brengt in ons leven. Wel, daar ben ik van de week mee aan de slag gegaan. En toen ontdekte ik dat het woord verlossen, als het over Jezus gaat die verlost, niet alleen betekent bevrijden van een oordeel of van nood, pijn of van de dood, maar ook naar zich toetrekken betekent. En ik moest denken aan dat schitterende beeld wat in Rio de Janeiro staat. En Rio de Janeiro is een rots van 710 meter hoog. Een steile rots die voor de stad staat. En bovenop die rots zat een beeld van 38 meter hoog. En dat beeld is een beeld van Christus. Staat afgebeeld met zijn armen gespreid. En die armen en die handen zijn zo afgebeeld dat iedereen die naar het beeld kijkt kan zien en kan zien, bij hem ben je welkom. Wel, het is maar een beeld. Maar soms kan een beeld veelzeggend zijn. Want wat voor beeld hebben wij van Jezus? Luther had, voordat hij tot de kennis van Jezus kwam, een verkeerd beeld van hem. Die dacht aan een rechter. Die de weegschaal in zijn hand had, in zijn ene hand, om jouw slechte daden te wegen. Of ze opwogen tegen je goede daden. En in de andere hand het zwaard der gerechtigheid. Die zag Jezus als een rechter. Maar dat was een verkeerd beeld. Nou ja, in die zin, straks, als de genadetijd voorbij is, als er geen uitstel meer van het oordeel is, dan komt Jezus als de rechter. Dat is waar. Maar nu is hij de redder. Hij is de redder. En zijn handen, armen zijn uitgebreid. Kom herwaarts tot mij. Welkom. Weet u de manier waarop Jezus met mensen omging tijdens zijn omwandeling op aarde? Dat gaf de mensen het gevoel, ondanks alles wat ik gedaan heb en dat ik zo'n geweldige mispunt ben die zoveel misgekleund heeft, ben ik toch welkom bij hem. Hij wijst je nooit af. De mensen hebben onderling daar vaak over gepraat. Die man die leert niet zoals de fariseeën van je moet dit en je moet dat en zus en zo. Hij leerde anders. Vanuit de macht van de liefde. Verlossen van Gods kant uit is niet alleen bevrijding, maar ook naar zich toetrekken. Naar zich toetrekken. Jezus sterven, zondaren, naar zich toetrekken. En daar vinden we een prachtige illustratie van, in wat die moordenaar die tot geloof kwam, heeft meegemaakt. Want hij zegt in vers 42, Jezus, tot Jezus, Heere, gedenk mijner als ge uw koninkrijk zult gekomen zijn. Sommige vertalingen die draaien die twee woordjes Jezus en Heere om. Dan staat er dus, en hij zei tot de Heere, Jezus, gedenk mijner. Dat heeft met handschriften te maken, maar daar zal ik u niet mee vermoeien. Dat zou dan de enige keer zijn dat de Heer Jezus met zijn voornaam wordt aangesproken door een zondaar die tot hem komt. Laten we daar eens van uitgaan. We zeggen in onze gebeden meestal Heere. Heere, help mij. Of als we onze Vader bidden, Vader. Maar we mogen ook Jezus zeggen. Want Jezus betekent zaligmaker. Redder. U bent mijn redder en mijn helper. O, mijn God, vertoef niet. Laat niet varen wat uw hand begon in mijn leven. U bent mijn helper die mij tot u trekt. Met koorden van goede tierenheid. Want de Vader heeft beloofd dat hij ons tot u zal trekken. En u heeft zelf gezegd, als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik de zondaars tot mij trekken. Dat betekent niet alleen voor de mensen die toen leefden, dat we getrokken worden tot Jezus. Maar ook als we nu in de kerk zitten en Christus Jezus gepredikt wordt, is de Heilige Geest in de gemeente om u naar hem toe te trekken. Om hem aantrekkelijk te maken. Weet u, die ene moordenaar, die zag, die niet tot geloof kwam, die zag geen aantrekkelijkheid in Jezus. Hoe kwam dat? Hij zag zijn schuld voor God niet. Iemand die zijn schuld voor God ziet, die zit in die man van smarten, vermind, onder een lijden wat geen mens ooit heeft hoeven te lijden. Een zee waarin onze gedachten verzinken. Die gelovige moordenaar, die zag in hem de redder. Hij in mijn plaats, de eeuwige doodstervend. Hij verlaten, omdat ik niet verlaten zal worden. Ik zeg wel, als mensen praten over bekering en tot geloof komen en wedergeboorte, het zit altijd, het heeft altijd te maken met de ontmoeting met Christus. Welke bekering je ook leest in het Nieuwe Testament, het gaat altijd weer om ontmoeting met Christus. Het zij toen hij nog op aarde was, het zij later door de prediking van zijn woord. Deze man zag op Jezus. En zo kwam hij tot geloof. En dat geheim, dat gaat de Heilige Geest ons niet prijsgeven, hoe dat is. Maar we weten dat het gebeurt. Het zien op Jezus brengt ons binnen de trekkracht van de Heilige Geest naar hem toe. En weet u, dat moeten wij doen. U zegt, moeten. We zijn 21ste eeuwse mensen, dominee, en we zijn ook nog Urkers. Wij laten ons niet zo gemakkelijk zeggen dat we iets moeten. Nou, dat doen de Katwijkers ook niet. Nee. Maar ik verkondig u vanmorgen dat u moet op Jezus zien. En al voel je geen berouw over je zonde, dat je ze één voor één vertelt. En dat moet u doen. We lezen in Leviticus 23... hoe in de tijd van het Oude Testament het volk Israël moest zien op het offer. Gaat in Leviticus 23, en dat is een illustratie van wat ik zo even zei, over Yom Kippur, de grote verzoendag. De grote verzoendag, waarin het offer gebracht wordt tot verzoening met God, vanwege de zonde van het volk, de zonde die beleden moest worden en door het offer uitgedeeld. Dat was een voorafbeelding van Christus, dat weet u. En dat hebben jullie ook wel eens een keer geleerd, denk ik. Maar wat opvalt is dat het hele volk naar de tabernakel en later naar de tempel moest komen om zonde te belijden, te berouwen, ongeacht of ze het wel of niet voelden, ongeacht of ze een gevoelige overtuiging van schuld en zonde hadden of niet. Allen moesten ze naar de tempel komen om te zien hoe daar één bok werd geofferd. En dat de hoge priester dan zijn handen op die andere bok legde, die de woestijn in werd gestuurd, de zondebok. Dat moesten ze zien. Waarom? Omdat dat de manier is waarop de Heilige Geest mensen bekeert. Dus mensen die nog geen berouw hadden toen ze kwamen, plotseling zien die zondebok, die omkomt straks in de woestijn, dat ben ik. Begrijp je? Bij Obot in de woestijn. U kent de geschiedenis. Mozes moest daar een koperen slang op richten. De mensen moesten op die slang zien om gered te worden. Wat is dat toch? Wel, dat is Nieuw Testamentisch hetzelfde als op Jezus zien. In gedachten staan op Golgotha. Als ik in gedachten sta, bij het kruis van Golgotha. Als ik zie hoe Jezus sterft. Dat is de manier waarop de Heilige Geest ons vernedert, tot berouw brengt. Ons bekeert. Luther zegt, als ik de stervende Christus zie, dan zie ik hoe groot mijn zonde en vervloeking is. Zo spreekt de wet. En als ik blijf kijken naar de stervende Christus, dan zie ik hoe groot zijn genade is. Dat mijn zonde niet ongestraft zou blijven, maar op hem gelegd is. En dat is het evangelie. En als ik zeg, u moet dat doen, dan heb ik dat ook uit de Bijbel. Want in Leviticus 23 vers 29 staat, alle ziel die op die dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken, uit haar stammen. Stond die dans daarvan? Als u niet op Jezus ziet, staat een doodstraf op. De eeuwige dood. Heb je dat wel eens gerealiseerd? De eeuwige dood. Want wie in het geloof op Jezus ziet, die deert toch dood en helle niet. Maar wee degene die niet op Jezus zien. Wilhelm Busch, de evangelist uit Duitsland, die dat prachtige boekje schreef, Jezus onze bestemming. Die vertelt van een man die een droom kreeg, die zijn leven veranderde. In die droom zag hij de dag des oordeels en Jezus die mensen naar de hel stuurde. Ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Gij werkers der ongerechtigheid. En toen vertelde hij dat hij in die droom zag dat de hand waarmee Jezus die mannen wegstuurde, een doorboorde hand was. Een doorboorde hand. Ze hadden tot bekering kunnen komen. Door op hem te zien. En in zijn wonden allerlei vertroosting te vinden. De bewijzen dat hij gestorven was in hun plaats. Maar ze hadden het niet gewild. Geliefden, wat zal het zijn straks? Eeuwig wel of eeuwig wee? Heere, gedenk mij er als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat dacht die man aan? Hij dacht aan koning Jezus die straks op de dag van het oordeel zal neerdalen op aarde, zijn voeten zal zetten op de olijfberg bij Jeruzalem en zijn koninkrijk op aarde zal brengen. Er is geen enkel misverstand over mogelijk dat hij daaraan gedacht heeft, want ook de discipelen die wisten dat en alle Joodse kinderen en volwassenen hoorden dat. Koninkrijk Gods, dat is er nog niet, dat komt op aarde bij de komst van de Messias. Wij weten dat dat bij de tweede komst van de Messias is. Dus die man die dacht al ver vooruit. Waar dacht hij aan? Aan de heerlijkheid van die koning. Aan de glorie, de glans van die koning. Dat is zo'n prachtig kenmerk van de bekering. Van dat hartelijke geloof. dat je God prijst als je koning. Straks heel de aarde zijn gebied. Dat je al vooruitgrijpt op de heerlijkheid van die koning. We zullen hem zien gelijk hij is. En we zullen hem gelijk wezen. Dat deed deze tot bekering gekomen moordenaar. Dat laat zien hoe echt zijn bekering was. Het ging niet meer om hemzelf. Het ging om Jezus Christus en zijn koninkrijk en heerlijkheid. En tot zijn grote verrassing zegt Jezus, voorwaar ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus niet over misschien 2000 jaar, als mijn koninkrijk gekomen zal zijn. Maar heden zul je met mij in het paradijs zijn. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Een paar uur daarvoor liep die man, die moordenaar, nog te strompelen onder zijn kruis, achter Jezus aan, in de richting van de buitenste duisternis. Onbekeerd. Zwaar beladen met schuld. En nu hoort hij bevrijd. Vandaag nog. Zul je met mij in het paradijs zijn. Let op, met mij. Een gelovige moet weten en mag weten met Christus te zijn. Met is het sleutelwoord wat Paulus gebruikt als hij zegt, wat is mijn leven en identiteit? Ik ben met Christus gekruisigd, ik ben met Christus gestorven, ik ben met Christus opgestaan. Ik zal straks met Christus als koning en heerser verklaren. Wat een ongelooflijk voorrecht. Dat die man met Christus daar mocht zijn. Wat had hij anders dan het paradijs gehad als het zonder Christus was geweest? Hij mocht zeggen, Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. U weet wie dat gedicht, wie dat versje gedicht heeft. Heb ik het u alles verteld? Johann Christoph Homburg, Homburg in Duitsland, 17e eeuw. Een schuins marcheerde eerste klas, een kroegloper, advocaat die zijn geld verbraste, 's avonds. Drankorgel, die dichtte, ja, hij was begaafd, hij dichtte prachtige, tussen aanhalingstekens, drankliedjes. En nog meer aanhalingstekens, erotische liederen. Ja, Homburg was een graag geziene gast in de kroegen van Naumburg in Duitsland. En toen werd hij ziek en zijn vrouw werd ziek en zo ernstig dat het fout dreigde te lopen. Toen werd hij stilgezet. Toen besloot hij naar de kerk te gaan. En in de kathedraal van Naumburg is voorin een beeldengroepje waar Jezus staat afgebeeld. Die de kerk inkijkt. En het was of Jezus hem aankeek. En hij zakte door de grond. Dat is zijn bekering geworden. De aanleiding tot zijn bekering. Toen heeft hij besloten om al zijn vroegere kroegvrienden bij elkaar te halen. En ze te vertellen wat God aan zijn ziel gedaan had. Dat was wat. Ze hebben eerst nog geprobeerd hem te bewegen om een paar van die schunnige liedjes te zingen. Nee. Ik ga jullie een ander lied laten zingen. Ik ga een ander lied zingen. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Die voor mij u hebt gegeven in de bangste zielenood. opdat ik niet hulpeloos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor lof en eer. Amen.